allen hartelijk welkom hier vanavond. Fijn dat er zoveel gekomen zijn. De zaal is zowat vol. En ook bijzonder ook welkom aan dominee Den Ouden. Fijn dat u de lange reis uit Katwijk hebt willen aannemen en aanvaarden en hier aankomen. Want het is toch wel een lange reis vanwege de verkeersdrukte. 2 uur erover te doen, ja. Maar fijn dat u het gedaan hebt. Ja, we waarderen het en we gaan beginnen nu samen met het zingen van Psalm 45, het eerste vers. 45 vers 1, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. 45 vers 1. Dan willen we met elkaar lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 2. We lezen de versen 1 tot en met 12. 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 12. Daar lezen wij Gods woord. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is, tot welken komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zullen wij een zegen vragen over deze avond? Barmhartige en eeuwige God, het past ons u hartelijk te danken voor de gelegenheid die u ons geeft om samen te komen rondom uw woord. In een door de weekse bijeenkomst, waarin wij op deze cursus geestelijke vorming gevormd mogen worden vanuit uw woord. En wat is het dan een rijk gedeelte dat wij gelezen hebben. Dat door het geloof wordt de Heere Jezus zo dierbaar, en dat geloof zal niet beschaamd doen staan. Want wie op u gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. Heere, leer ons allemaal dat wonder, om ons op u te verlaten, op u te vertrouwen. Heere, wilt u dat zelf bewerken door uw Heilige Geest? En leer ons te strijden om in te gaan. Leer ons uw woord te overdenken en met dat woord tot u in te keren. En leer ons heel concreet ons leven, onze zonden, onze tekorten, onze gebreken, onze mislukkingen allemaal voor uw genadetroon neer te leggen. En doe ons toch zien op u, die levende zaligmaker. Opdat alles in ons leven van u mag zijn, en dat wij zo leren dat geloof te beoefenen, al durven we misschien zelf niet eens te zeggen, dat we dat zaligmakend geloof bezitten. Het gaat er ook niet zozeer om, wat wij van onszelf zeggen, maar des te meer gaat het erom, wat wij van u zeggen. O Heere, wees zo ons nabij, dat u ons dierbaar bent en al meer mag worden. Heere, wilt u zo werken, onwederstandelijk, trekkend door uw Heilige Geest, en dat Christus toegepast mag worden aan de harten van arme, verslagen zondaren. Want zonder u, Heere, wordt het niets. Leer ons dat zien, dat wij geestelijk failliet zijn, dat er niemand rechtvaardig is, ook niet één, maar dat nu gerechtigheid Gods geopenbaard is in uw lieve Zoon, die mensen vernieuwt. Heere, wilt u zo werken in onze gemeenten, wil nog opwekkingen geven, dwars door de kerken en de gemeenten heen, tot eer en verheerlijking van uw naam. Wil dominee den Ouden kracht en genade geven om vanavond ons in te leiden in dit onderwerp? Wilt u hem bezieling en genade geven, dat hij de zalving van uw geest mag ervaren, maar ook in zijn persoonlijk leven, in zijn ambtelijk leven, dat hij uw genade en kracht mag zien en dat zijn ambtelijk werk rijk gezegend mag worden. We bidden u, Heere, voor een goede bespreking, ook na de pauze. Gedenkt u ook hen die thuis meeluisteren, geef dat zij ook gesticht, vermaand en bemoedigd mogen worden. Heere, wil zo in ons midden zijn en ons een goede bijeenkomst schenken, tot eer van uw naam, ja tot lof van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. Hoor ons om zijnent wil. Amen. Wel nu, nogmaals Dominee Den Oude van harte welkom. U bent hersteld voor een predikant in Katwijk. En voor de rest weet ik niet zoveel af van uw biografie. Ik wil u verklappen, ik heb op internet gekeken, maar er staat veel, maar ook niet alles van ons. Dus, maar ik wens u van harte ja, sterkte en zegen. We zien uit naar uw lezing.
Ja, goedenavond allemaal. Ik ben u dankbaar dat ik hier in uw midden mag zijn. Want het is mijn ervaring toch vaak als je iets van het woord aan anderen door mag geven, dat je er zelf ook vaak in mag delen. Je bent er zelf ook goed mee. Dus vandaar is het ook goed. En ook als je hier zo interkerkelijk bij elkaar mag zijn, dan vind ik ook een voorrecht om dat mee te maken. David zegt, ik ben een vriend. En ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Als we namen verbonden zijn in die ene naam, dan vallen al die andere namen weg. Dank u. Ik wil graag me van wal steken. Het gebeurde in augustus 1851 in Tevershem, een gehucht in de buurt van Cambridge in Engeland. In een laag gezolderde boerenwoning waren wat eenvoudige landarbeiders en vrouwen bij elkaar. En achter een tafel stond een jongen van 16 jaar. En hij preekte over de tekst die vanavond al is aangehaald, 1 Petrus 2, vers 7. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Het was zijn eerste preek. En niemand in die boerenwoning had toen kunnen denken dat diezelfde jongen later de bekendste prediker van Londen zou zijn. Ik denk dat een aantal al zijn naam kunnen raden. Inderdaad, Charles Haddon Spurgeon. Het was overigens niet de laatste keer dat hij over deze tekst zou spreken. Het is de tekst waar Spurgeon in zijn lange gezegende leven ook het vaakst over heeft gepreekt, meermalen. 8 jaar na zijn eerste preek, dus het was die 24, preekte hij opnieuw over dezelfde tekst. En hij begint zijn preek als volgt. Hij zegt, deze tekst brengt mij het begin van mijn bediening in herinnering. Het is 8 jaar geleden dat ik als jongen van 16 voor het eerst in mijn leven opstond om het evangelie te preken in een boerenwoning voor een handjevol eenvoudige mensen die bij elkaar waren gekomen. Ik voelde mijn ongeschiktheid om te preken, maar ik probeerde iets te zeggen over de tekst, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Ik geloof, zegt Spurgeon, ik geloof dat ik over die tekst weinig anders heb gezegd dan dat Christus dierbaar was voor mijn ziel. Ik was nog in het vuur van mijn jeugdige liefde en ik kon er niet over zwijgen hoe dierbaar Jezus voor mij was. Ik was nog maar kort geleden ontkomen uit de dienstbaarheid van Egypte. Ik was de gebroken ketenen nog niet vergeten. En ik herinner me nog de vlammen die mij op mijn weg schenen te branden, de gapende afgrond die zijn mond had geopend om mij te verslinden. Met al deze dingen nog vers en levendig in mijn jonge hart, kon ik spreken over de dierbaarheid van hem, mijn zaligmaker, die mij als een vuurbrand uit het vuur had gerukt. Hij had mij op een rotssteen gezet en mijn gangen vastgemaakt en een nieuw lied in mijn mond gegeven. En nu, gaat hij nog verder, wat zal ik nu zeggen? Wat heeft God gewerkt? Hoe is de kleine tot duizend geworden en de minste tot een machtig volk? Wat zal ik over deze tekst zeggen dan dat de Heer Jezus mij toen dierbaar was en nu dierbaar is? Dat Jezus het voorwerp is van mijn zielsverlangen. Voor hem verlang ik te leven, voor hem ben ik bereid te sterven. Ik kan niet anders zeggen, God is mijn getuige, dan dat Christus mij vandaag dierbaarder is dan ooit. Als ik denk aan zijn ongeëvenaarde genade, bewezen aan de grootste der zondaren, kan ik niet anders dan mijzelf opnieuw hartelijk wijden en overgeven aan hem, mijn Heere en mijn Koning. Dat was Spurgeon. Gelukkige man. Vanavond willen wij nadenken over de dierbaarheid van Christus. Ik ga er geen preek over houden, maar ik wil die tekst uit een paar invalshoeken belichten. En om het wat te illustreren, dat maakt het misschien wat levendiger en wat concreter voor ons, laat ik erbij ook af en toe iets horen uit brieven en dagboekaantekeningen van iemand die dat persoonlijk zo steeds mocht ervaren, dat Christus haar dierbaar was. Ik wil het u voorhouden en mezelf als een spiegel en als een opwekking. De dierbaarheid van Christus. In dat woord dierbaar zitten verschillende elementen. Dierbaar heeft te maken met kostbaar, iets wat de allerhoogste waarde heeft, maar het heeft ook nadrukkelijk te maken met de liefde van ons hart. Dierbaar heeft ook te maken met de liefde van ons hart. Iets wat dierbaar is, is ons meer lief dan iets anders op aarde. Dan is iets dierbaar. En dierbaar heeft ook te maken met heerlijkheid. Het heeft een onovertroffen heerlijkheid in zich. Christus was dierbaar voor Asaf. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Christus was dierbaar voor Johannes. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Christus was dierbaar voor Paulus, als dit uitroept, God die te prijzen is tot in eeuwigheid. En dan laat hij erop volgen, amen. En zo zou ik vanavond de hele Bijbel door kunnen gaan. Een veelkleurigheid aan teksten, die allemaal iets vertolken van de dierbaarheid van Christus. En je zou eens voor jezelf maar één zo'n enkele tekst moeten nemen. En dan voor jezelf overdenken. Bemediteren. Waarom is Christus dan dierbaar? Omdat onze zaligheid van het begin tot het einde uit hem voortkomt. En aan hem verbonden is. Christus is de bron van onze zaligheid. En het is in de gemeenschap met hem dat wij delen in het heil. Keer op keer klinkt in het Nieuwe Testament, vooral in de brieven van Paulus, het refrein in hem. Steeds weer in hem. Dat begint al bij de verkiezing van eeuwigheid. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. Efeze 1, vers 4. En van de verlossing geldt weer hetzelfde. Wij hebben de verlossing door zijn bloed in hem. Efeze 1, vers 7. En we zijn levend gemaakt met hem. Efeze 2, vers 7. En gaat Efeze 2 verder. Opgewekt met hem. In de hemelen gezet met hem. En we zijn voor God rechtvaardig in hem. Romeinen 5. En als het over de heiliging gaat. Gij zijt volmaakt in hem. Colossenzen 2 vers 10. En wij worden tot de zaligheid bewaard in zijn kracht. In hem. 1 Petrus 1 vers 5. En wij zullen straks verheerlijkt worden met hem. Romeinen 8 vers 17. Steeds weer dat in hem. Christus. Alles is onlosmakelijk verbonden met hem en vloeit voort uit hem. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Het is alles in hem. En het wordt alles ontvangen en genoten in de gemeenschap met hem. Christus, de bron van zaligheid. God, mijn God, de bron van vreugd. Is hij mij niet dierbaar? Dierbaar in zijn bloed. Dierbaar in zijn ambten. Dierbaar. In zijn persoon, in zijn ambt als profeet, als priester, als koning, dierbaar in iedere naam die hij draagt. Jezus, Christus, de Alpha en de Omega, het licht der wereld. Het brood des levens. Een vriend die meer aankleeft dan een broeder. Immanuel. De Heere onze gerechtigheid. Dat is ook eigenlijk alle namen die allemaal iets van hem vertolken. Maar is hij ook mij niet dierbaar. Als die man van smart. Een worm. En geen man. Ik stop maar. Wat een dierbaarheid wordt er ervaren als maar één enkele naam voor ons hart mag opengaan. Als één van die namen soms je hart al zo kan overstelpen. Dat is maar een enkele naam. Wat moet dan wel niet heel de volheid zijn als die eenmaal geopenbaard zal worden. Als één naam al soms meer is dan je hart bevatten kan. Lieve vrienden, is Christus ons dierbaar. Wanneer was hij mij voor het laatst dierbaar? Is hij mij nu, vanavond, dierbaar? Lord Jones vroeg, heb ik geweend omdat ik hem miste? En heb ik geweend, omdat hij kwam. Augustinus zegt, onuitsprekelijke zuchtingen en onuitsprekelijke verheugingen. Of om het te zeggen met dat, zijn aanschouwing is zoeter dan het leven. En zijn verberging bitterder dan de dood. Is dat dan voor ons herkenbare taal? Of is dit voor ons vreemd? Is Christus ons dierbaar? Spreken wij over hem? als iemand die wij enigermate hebben leren kennen. Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Wat weten wij? En wat hebben we mogen zien? Ik hoop dat u dan zegt dit, dat Christus zeer dierbaar is. En dat wordt je alleen door de oefeningen van het geloof en de dagelijkse omgang met hem. Dan wordt hij dierbaar en dan wordt alles wat van hem is dierbaar en alles wat bij hem brengt dierbaar. Het was een tijd geleden ontroerende brievenbiografie, helaas niet vertaald in het Nederlands, in het Engels. A Stranger Here, The Memorial of One to Whom to Live was Christ and to Die Gain. Een vreemdeling op aarde, voor wie het leven Christus was en het sterven gewin. Ze heette Madeleine Ballantyne. Het was een vriendin van Jane Lundy, de vrouw van Horatius Bonar. Ik hoop dat de naam van Bonar u wel iets zegt. De gebroeders Bonar, Horatius Bonar, de dichter van Ere zij aan God de Vader. Misschien kent u dat lied wel. Hij heeft ook heel veel geschreven. De Heer heeft zijn bediening rijk gezegend. Ook zijn broer Andrew Bonar. Het waren twee broers, Horatius Bonar, Andrew Bonar. En zij waren weer zielenvrienden van Robert Murray McShane. Een gezegende tijd. Vrienden die veel... Broeder Procé haalde het aan in het gebed, de zalving van de geest. Nou, als je ergens mocht zien wat het was om de zalving van de geest, was het in die vriendenkring. En van die kring maakte ook die Madeleine Ballantyne dienst deel uit. Ze was geboren in Schotland, 1828. Ze groeide op in een schatrijk, aristocratisch gezin. Ze woonde op een landgoed, maakte buitenlandse reizen, 1828. Dat was alleen voor de upper ten. Waarbij gedanst en gefeest werd tot diep in de nacht, maar op jonge leeftijd krachtig stilgezet en tot God bekeerd. En later zijn haar brieven en dagboekaantekeningen uitgegeven. Nou, als in dat boek, als je dat zo doorleest, één ding duidelijk wordt, dan is het wel dit. Dat Christus haar zeer dierbaar was. En steeds meer dierbaar werd. Ze is overigens maar 38 jaar oud geworden. Ik wil vanavond zomaar wat gedachten uit het boek naar voren halen. Om te illustreren, die tekstwoorden uit die Petersbrief. Wat het nou is en wat er dan ervaren wordt als Christus ons dierbaar is. In dat boek kijken we een van Gods heiligen in het hart. Ik wil het niet voorhouden als een norm, de Heere leidt ieder weer anders, maar wel als een spiegel. Tot zelfonderzoek. Wat ken ik hiervan? Wat weet ik hiervan? Het kan zijn tot ontdekking. Het kan ook zijn tot verootmoediging, zo ervaar ik het als ik dat lees. Het is verootmoedigend, maar tegelijkertijd ook als je leest... Hoe zij mocht leven met de Heer, dan krijg je zo'n verlangen. Als dat nou allemaal te ervaren en te genieten en te krijgen is. Ja, dan kun je niet meer wegblijven. Dan word je door zo'n boek zo hartelijk opgewekt. Om nou zelf ook toe te gaan. Om het dan niet alleen voor anderen, maar bij jezelf het gehoord. Naar aanleiding van de dierbaarheid van Christus. Wil ik de rest van deze avond bij vier kernen stilstaan. De dierbaarheid van Christus heeft te maken met het woord, het heeft te maken met het gebed, met zondekennis, verootmoediging en met verlangen naar de hemel. Ik begin bij de bron, Gods woord. Als Christus ons dierbaar wordt, dan kan het niet anders, dan wordt zijn woord ons ook dierbaar. En hoe meer hij mij dierbaar wordt, hoe meer ook zijn woord mij dierbaar wordt. Er ontstaat een wisselwerking. Hoe kan ik weten of Christus mij dierbaar is? Dan komt er in mijn hart een diepe liefde tot het woord. Dan wordt dat woord mij dierbaar. Denk aan die man van Psalm 119. U weet Psalm 119, de langste psalm is ene lofzang op het woord. Wat was dat woord, die man van Psalm 119, dierbaar. Hoe zoet, zegt hij daar, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, meer dan honing in mijn mond. Te middernacht sta ik op om u te loven, om de rechten, dat is weer dat woord, om u te loven, om de rechten, uw gerechtigheid. En verderop, uw getuigenissen zijn wonderbaar. Daarom bewaart ze mijn ziel als een kleinoot. Ik ben vrolijk, waarover? Over uw toezegging, het woord. Meer dan één die een grote buit vindt. Toen Madeleine Ballantyne, net als meisje van net 20, nog maar kort tot geloof gekomen was, was dit een van de eerste dingen die in haar leven veranderde, dat er een diepe eerbied en een diepe liefde in haar jonge hart kwam voor het woord. Bonnar in de inleiding op dat boek schrijft, zij wierp zich op het goddelijke woord en God deed zijn woord eer aan. Het leek wel alsof God haar persoonlijk de Bijbel in handen gegeven had. En ze bewaarde hem als haar schat. Vanaf die onvergetelijke dag van haar bekering was hij altijd bij haar. Niets kon daartussen komen. Het werd dat woord, het werd haar licht, haar vreugde, haar metgezel op de smalle weg. Ze schreef later aan een vriendin, niets van wat vroeger mijn grootste vreugde was, nou die avonden met dansen en feesten en toestanden, niets van wat vroeger mijn grootste vreugde was, kan mij nu nog vreugde geven. Als het niet over Christus gaat, is het voor mij zo droog en leeg. Vergeleken met zijn boek, die goudmijn, zijn alle andere boeken zo saai. Wat heb ik bitter spijt over mijn zondig verwaarlozen van dat boek, dat mij nu zo dierbaar is. Als Christus ons dierbaar wordt, wordt zijn woord ons dierbaar. Welke plaats, lieve vrienden, neemt de Bijbel in ons leven in? Het was een gevaar, daar moet ik mezelf vaak helaas op betrappen, dat we vaak wel veel over de Bijbel lezen, maar vaak te weinig in de Bijbel. We hebben een schat aan boeken en ik ben er de Heer dankbaar voor. Maar het gevaar is ook groot dat we vooral die boeken naast de Bijbel en niet dat woord zelf. Zeker predikant, ik hoop dat u het beter afbrengt dan ik, maar zo vaak dat we meer, die boeken zijn goed en zegenrijk en ze gaan ook over het woord, maar kijk wel uit. Het kan toch niet dat een ander boek het boek van zijn eerste plaats verdrinkt. En als we dat woord dan lezen, gebeurt het dan wel eens dat we het woord lezen op de manier van Jeremia 15, vers 16. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest, zegt Jeremia, tot vreugde en tot blijdschap, mijn zaad. Helaas is dat geen dagelijkse kost, dat zal waar zijn. Er zijn dus van die momenten in ons leven, dat we toch hartelijk de David na kunnen zingen. Uit al de schat van het grote wereldrand is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond. Daar, door mij betracht en anderen aangeprezen. Waarom is die Bijbel dan zo dierbaar? Omdat Christus daar wordt ontmoet. De Emmausgangers, u kent de geschiedenis. Ze zaten zo in donker en ze waren zo bedroefd. Maar toen kwam er een en die opende hun de schriften, begonnen hebbende van Mozes en de profeten, legde hij uit wat van hem geschreven was. En toen, toen kwam het tot een geloofsontmoeting met Christus. Door dat woord. Als wij het woord openen, dan moeten wij er altijd op uit zijn. Om daar Christus te ontmoeten. U kent misschien dat bekende gedeelte van Da Costa. Bij het openslaan van het boek der boeken. Gedenk, o Christen, dag aan dag dat wie dat woord wil onderzoeken geen eigen licht vertrouwen mag. Geen mensenwijsheid kan hier baten. Geen vlijtige arbeid hier volstaan. Al eigen wijsheid dient verlaten. Een ander oog dan dit oog moet opengaan. Dan gaat hij verder, dan komt het waar ik eigenlijk op doel. Voordat u dan begeeft tot lezen val Christen, val uw God te voet. En dat een heilig, heilzaam vrezen zich meester maakt van uw gemoed. Vraag ogen, want deze ogen zijn zo blind. Vraag ogen, oren en een hart. En dan komt het. En Jezus zelf komen u tegen in dit zijn woord. Bij vreugd en smart. Die laatste zin, hè. En Jezus zelf komen u tegen in dit zijn woord. Ben je wel eens tegengekomen in dat woord? Als dat gebeurd is, dan ga je herkennen in die bruid. Mijn ziel, zei ze, ging uit. Waarom? Vanwege zijn spreken. Dat woord. Mijn ziel ging uit. Vanwege zijn spreken. En ik zocht hem. Wat krijg ik dan een verlangen om hem weer te ontmoeten en het weer te horen. Ik zocht hem. Hebt gij dien gezien die mijn ziel lief heeft. Zo moeten wij de Bijbel lezen. Mijn ziel ging uit. En zocht hem. Als je nou zo het woord open mag doen. Om hem te zien. Die mijn ziel lief heeft. Dat zal niet helaas bij elke keer dat je de Bijbel open doet zo ervaren worden. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Maar als wij dat nog nooit ervaren hebben. Is dat geen goed teken. Zo eerlijk moeten we ook zijn. En als wij tevreden zijn met onze geringe, armzalige liefde. En daar tevreden mee zijn, bij dat kleine beetje. En daar genoeg aan hebben. Is ook geen goed teken. Verlustigen. Met blijdschap. In de Heere. Madeline, ik haal nog iets van haar aan. Ze zegt, soms denk ik aan hem. Soms denk ik aan hem. Dat ik hem eens zal zien. Van aangezicht tot aangezicht. Dan trilt mijn hart. En springt het op. Van stille blijdschap. Onlangs mocht ik weer zo zeker zijn. Van Gods liefde. Ik kan niet anders aan hem denken dan liefde. En dan niet alleen tot Jezus. Maar ook tot de Vader. Het is zo zoet, zegt ze. Het is zo zoet. Om te zeggen. Mijn Vader. Een paar weken later schrijft ze. O, wat een God hebben we. Ik wenste wel. Dat ik dieper kon duiken. In de oceaan. Van zijn liefde. O, prijs de Heere. En laat ons zijn naam verhogen. Wat een leven moet het zijn, zegt ze, om dicht bij God te leven. Als één ogenblik van gemeenschap met hem. Één ogenblik van zijn heerlijke tegenwoordigheid. Al zo vol is van heerlijkheid. En van onuitsprekelijke vreugde. Hier zien we in deze brief iets wat het is. Als Christus ons dierbaar is. Nog één illustratie. Het was op een avond na zondag. Schreef s'avonds na die avond na zondag een brief aan een vriendin. Wat een dag hebben we gehad. Ik kan je nauwelijks schrijven. Want ik ben zo diep, diep gelukkig. Prijs hem voor alles wat hij aan mij gedaan heeft. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Het lijkt wel alsof ik een nieuwe wereld ben binnengegaan. Alles ademt liefde, onuitsprekelijke, wonderlijke liefde. Ik denk, als ik ooit iets van die vreugde heb gesmaakt, die onuitsprekelijk is, het was op deze gezegende dag. Ik kan niet meer bidden. Ik kan alleen maar prijzen. En tegelijk kan ik niet prijzen. O, help mij toch, schrijft ze aan die vriendin. Help mij toch. Het lijkt wel alsof ik Jezus alleen maar hoor zeggen, ik heb u lief gehad. En ik heb mij voor u overgegeven. De waarheid van onze dierbare zaligmaker is zo nieuw, zo fris en zo onzegbaar zoet, dat ik me er alleen maar over kan verwonderen dat de hele wereld hem niet lief heeft. Jezus is werkelijk alles. O, prijs hem, prijs hem. Nu begrijp je misschien wel waarom ik de toevlucht heb genomen tot dit boek. Om iets te laten horen wat het is als Christus ons dierbaar is. Wat is onze kennis van Christus vaak meer theologisch en dogmatisch. Maar nou die levende kennis, die hartekennis, smaakt, hè, dat is ervaren, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Want we zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, zegt Petrus. Als wij u hebben bekendgemaakt, de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. We vertellen geen fabels, maar wij zijn aanschouwers geweest. We hebben er iets van mogen zien, er iets van mogen ervaren. We praten maar niet wat. Wij zijn aanschouwers geweest. Zijn wij, lieve vrienden, aanschouwers geweest. Zijn er ogenblikken, wat zij schrijft, dat je alleen maar stamelen kan. O, prijs hem. Prijs hem. Tweede, als Christus ons dierbaar wordt, wordt zijn woord dierbaar, wordt zijn persoon ons dierbaar, ja, dan zal er ook een levendig gebedsleven zijn. Dat was tweede. Toen Christus voor Paulus dierbaar werd, was de eerste vrucht, zie, hij bidt. Het gebed is de meest directe en daarom de voornaamste gemeenschapsoefening met God. Daar klopt het hart van het geestelijk leven. En Christus heeft ons er ook een voorbeeld van gegeven. Hoe vaak lezen wij niet in de evangelie dat hij de eenzaamheid inging om te bidden. Je komt het herhaaldelijk tegen Christus zelf als een voorbeeld. Wat had hij zelf een gebedsleven. En het heeft ons wat te zeggen dat Calvijn in zijn institutie, zijn onderwijzing in de christelijke religie, dat grote standaardwerk van honderden bladzijden. Dan weet u waar hij het langste hoofdstuk over heeft geschreven? Over het gebed. Natuurlijk is het geloof belangrijk, de rechtvaardiging belangrijk, de godsleer belangrijk, maar het heeft ons ook wel wat te zeggen, dat Calvijn, in dat grote leerstellige boek, wat ook trouwens een levend boek is, het langste hoofdstuk over het gebed. Als we ons afvragen, is Christus mij dierbaar? Dan kun je eens over tobben, hè? Twijfelen. Nou, toch is die vraag makkelijk te beantwoorden. Dan moet je jezelf afvragen, is het gebed voor mij een verplichting of een voorrecht? Dan weet je of Christus je dierbaar is. Is het gebed een verplichting of een voorrecht? Gij hebt gezegd, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Geef me wat door, het gebedsleven van diezelfde Madeleine Ballantyne. Ze schrijft aan een vriendin, ik ging tot de genadetroon, dat heerlijke Bethel, voor arme, vermoeide, door de zonde en Satan geslingerde zielen. En ik mocht mijn last op de Heere werpen. En hij ondersteunde mij. Ik naderde tot God. Niet als een kind. Of als een gelovige. Maar als een schuldige. Heilwaardige zondaar. Deze Godvrezende vrouw. Ik nader tot God. Niet als een kind. Niet als een gelovige. Maar als een schuldige. Heilwaardige zondaar. En ik wierp mijzelf. En al mijn zware lasten. Op zijn genade. En zijn liefde. In Jezus. En ik voelde me gelukkiger. En lichter. Dan ik me lange tijd had gevoeld. Een andere keer schrijft ze. Wat zouden we moeten beginnen. Als die genadetroon er niet was. Om altijd naartoe te gaan. Het is voor mij de zonnigste plek op aarde. Schrijft ze. Het is voor mij de zonnigste plek op aarde. Ik heb me de afgelopen 2 dagen zo gelukkig gevoeld. In de liefde van Jezus. Vanmorgen kon ik die heerlijke plaats nauwelijks verlaten. Het is dat. Als je met tegenzin opstaat van je knieën. Ik kon deze heerlijke plaats nauwelijks verlaten. Waar ik hem alles vertellen mag. Wat ik voel. En wat ik nodig heb. De eeuwigheid zal niet lang genoeg zijn. Om hem te prijzen. Maar op een andere keer maakt ze ons ook op een ontroerende wijze deelgenoot van haar gebedsnood. Anders zou je moedeloos worden. Als je dit hoort, denk je, mijn armzalige bidden, je zou moedeloos worden. Ze kende ook haar strijd. Luistert u maar. Ze zegt, ik had vanmorgen, schreef ze aan een vriendin, ik had vanmorgen maar 1 gevoel. Dubbele punt. Een gevoel. Van volslagen hulpeloosheid. Ik begaf me in gebed. Zonder verlangen. Zonder geloof. Zonder kracht. Zonder maar iets te kunnen. En ik voelde me zo ellendig. Maar het werd mij gegeven. Om mij te werpen. Op de almachtige kracht en de onveranderlijke liefde van mijn medelijdende zaligmaker. En daar vond ik rust. Ik bad of Jezus mij weer opnieuw dierbaar mocht zijn, het onderwerp van vanavond. Heb u het wel eens gebeden? Heere, mag u nou eens opnieuw voor mij dierbaar worden? Het is al zo lang geleden. Ik bad. Of Jezus mij weer opnieuw dierbaar mocht zijn. En ik denk dat God mijn gebed juist heeft verhoord door mij eerst mijn eigen zwakheid te doen voelen. Ik moest eerst leeggemaakt worden van mezelf, voordat ik vervuld kon worden van Jezus. Het is een pijnlijke weg, maar als ik hem zo leer prijzen, is het mij die benauwdheid en 1000 andere beproevingen waard. O, hoe zalig is het, als ik mijn volslagen hulpeloosheid zie, omdat ik mij helemaal alleen op Jezus leer vertrouwen. Hoe zoet, om uit de woestijn van deze wereld te komen, leunende op mijn liefste. O Jezus, verlos mij van mijn ik. Van mijn wil, van mijzelf, van zonde en wereld en iedere afgod. En vervul mijn gehele ziel met uzelf. Amen, Heere Jezus, amen. Dan hoeft niet meer gevraagd te worden of Christus ons dierbaar is. Derde. Dat heeft te maken, de dierbaarheid heeft ook te maken met verootmoediging en zondekennis. Klinkt misschien wonderlijk, maar de diepte van ons zondebesef is een graadmeter van de dierbaarheid van Christus. Een gering zondebesef en geringe verootmoediging is een bewijs van een geringe liefde tot hem. En omgekeerd, een diep zondebesef bewijst een diepe liefde tot hem. Niemand heeft zo hartstochtelijk het uitgeroepen, ik ellendig mens, als Paulus. Er zal het juist niet komen, omdat voor niemand anders Christus zo dierbaar was, als juist Paulus. De diepte van zijn pijn werd veroorzaakt door de diepte van zijn liefde tot hem. Weinig liefde tot God, weinig zondepijn. Maar hoe meerdere liefde is tot hem, hoe meer die pijn komt. Tegelijk is het ook waar, dat juist een diepere zondekennis Christus des te meer dierbaar maakt. Als ik steeds meer ga beseffen en zien hoe groot mijn schuld is, zal zijn verzoenend bloed voor mij steeds meer noodzakelijk worden. En ga ik me nog meer verwonderen over het wonder van vrije genade, dat hij zo een, als ik ben, niet voorbij is gegaan. Mij, de grootste van alle zondaren, is barmhartigheid geschied. Diepere zondekennis geeft een diepere liefde. En vanwege die diepere liefde gaan we onze zonde weer scherper zien en scherper voelen. Als het ware gaat het zo heen en weer, de dialectiek van zonde en genade. In de psalmen treffen we hetzelfde aan. Die hartverscheurende klachten, want kwade, psalm 40, kwade zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren van mijn hoofd en mijn hart heeft mij verlaten. Psalm 38, want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd, als een zware last, zijn ze mij te zwaar geworden. Hier is geen onbekeerde iemand aan het woord, maar hier is David, de man naar Gods hart, aan het woord. Als iemand die Christus vurig lief heeft, zo zal zuchten en kreunen, onder het geweld en de heerschappij van de zonde, daar in de psalmen. Want diepe pijn wijst op een diepe liefde. Waarom, lieve vrienden, klinken die oud-testamentische klachten van psalm 38 en psalm 40 ons vaak toch wel wat overtrokken in de oren? Dan zeggen, nou, moet dat nou zo helemaal uitgezegd worden? Kwade zonder getal, mijn ongerechtigheden zijn meer dan de haren van mijn hoofd. Het komt bij ons vaak wat overtrokken over. Ik ben bang dat dat te maken heeft dat wij Christus te weinig lief hebben. Want hoe meer we hem lief hebben, hoe meer we die taal van die psalmen gaan begrijpen en herkennen. Waarom bij mij zo weinig vernedering, verbrokenheid, verootmoediging. De grootste heiligen in de schrift en in de kerkgeschiedenis hebben het meest gezucht onder een onvolkomenheid. Zo komt het ook bij Madeleine Ballantyne tegen. Ik geef je weer een citaat. Ze schrijft: terwijl ik vanmorgen bad, had ik zo'n gezicht van mijn buitengewone zondigheid, dat ik bijna radeloos werd. Ik dacht dat God zo iemand als ik nooit meer kon vergeven. Maar hij leidde mij onmiddellijk naar het kruis van Jezus. En daar zag ik alle zonden, zelfs mijn zonden, gedragen door hem, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. O, hoe zalig was het, dat ik mocht voelen, dat God mij lief had, ondanks al mijn zonden. Ik probeer steeds weer tot God te komen, met geld in mijn hand. Maar Jezus liet mij zien, dat ik moet komen, als een arme bedelaar. Nog een opmerking. Ik bad, zegt ze, ik bad vanmorgen om geestelijk gezind te mogen zijn. O, dat dit gebed toch werd verhoord. Ik ben zo neergebogen vanwege mijn zonde, aardsgezindheid, egoïsme. O, om heilig te zijn. Ik verlang er zo naar om heilig te zijn. Ik haat de zonde zo. Want is het werkelijk een groot kwaad en een bitter ding om te zondigen tegen God. Maar, zegt ze dan weer heel eerlijk erachteraan, ik denk dat ik meer vrees voor de bitterheid van de zonde dan voor het kwaad van de zonde. En eigenlijk moet je nog meer vrezen voor het kwaad van de bitterheid, daar ben ik zelf door benadeld. Maar het kwaad, omdat de Heere daardoor benadeeld wordt. Zelfs daar zegt ze van, heb ik nog op te leren. Een paar maanden later, al laatste citaat, schrijft ze aan een vriendin, ik hoorde vanavond dominee Burns, ook een vriend van die McShane en de Bonas. Ik hoorde vanavond dominee Burns, ook een jonge man. Ik denk dat ik hem nog nooit zo ontdekkend heb horen preken. Het leek wel alsof elk woord voor mij was bedoeld. Het leek wel alsof mijn hart brak van verdriet bij het gedenken van al mijn zonden. Ik denk dat ik mij niet eerder als zo'n zondares heb gezien. Hij sprak over de heiliging en de reinheid van het hart. En hij zei dat na volmaakte heiligheid diepe vernedering over onze onheiligheid het beste is wat we kunnen hebben. Wat een zin, die herhaal ik nog een keer. Na volmaakte heiligheid, dat is het meeste wat je begeren kunt, hè? Volmaakte heiligheid, dat is wat het meeste begeer is. Maar, zei die Burns, na volmaakte heiligheid, als het ware nummer 2, wat zou je dan het meest mogen begeren? Na volmaakte heiligheid, diepe vernedering over onze onheiligheid, het beste is wat we kunnen hebben. Christus is nooit zo dierbaar dan wanneer we verootmoedigd zijn over onze zonde. Lieve vrienden, als Christus ons dierbaar wordt, wordt de zonde bitter. Paulus zegt in Romeinen 8, de ganse schepping zucht en is als in barensnood. En dan gaat hij verder, niet alleen die schepping, en ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Zuchten. In het Grieks staat er iets van kermen, kreunen, steunen. De kanttekeningen, die verwijzen bij dat we zuchten naar Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat is dat zuchten van Romeinen 8. Wij zuchten in onszelf. Paulus, wat zucht je dan? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? In dat zuchten zit iets dubbels. Aan de ene kant een zuchten van pijn en verdriet over de zonde. Maar aan de andere kant zit er in dat zuchten ook iets van een sterk verlangen naar de toekomende heerlijkheid. En naar de volkomen verlossing. En hoe meer we zuchten onder de inwonende macht van de zonde, hoe meer we zullen zuchten naar de verlossing. En die twee houden gelijk het. Het zuchten over en het zuchten naar. En hoe meer ik zucht over, hoe meer ik ga zuchten naar. Zuchten over de zonde, zuchten naar de verlossing. Lieve vrienden, hoe zit het met Romeinen 7? In onze tijd staat ook binnen de reformatorische kerken, de Augustijns-Paulinische reformatorische uiting van Romeinen 7, steeds meer onder druk om plaats te maken voor het heiligingsoptimisme van de evangelische beweging. De ellendige mens wordt ongemerkt de groeiende mens. En dan gaat er een wissel om. Met verstrekkende gevolgen. Het is een breuk met de klassieke theologie. Dan raken we wezenlijke bestanddelen van het geloofsleven kwijt. Dan raken we dat dubbele zuchten, dat zuchten over, dat zuchten naar, van Romeinen 8 kwijt. Dan raken we het uitzien naar het toekomende leven kwijt. En het daaruit voortvloeiende vreemdelingschap, dat zit er ook aan verbonden, dat zuchten en het uitzien, heeft ook weer te maken met het vreemdelingschap. En als we dat kwijtraken, de taal van Romeinen 7, de beleving, dan komt er een bedenkelijk horizontalistisch optimisme, dat verwoestend is voor het geestelijk leven van de kerk. Ongemerkt verliest Christus dan zijn dierbaarheid. Als Romeinen 7 niet meer wordt verstaan, is dat zeer ernstig. Het is trouwens veelzeggend dat je deze diepe Bijbelse uitdrukking, de dierbaarheid van Christus, dat je dat in veel moderne theologische boeken ook niet meer tegenkomt. Het is allemaal zo vlak en zo plat en zo kil. Het woord dierbaar, wat heeft dat een diepte en een warmte. Als je Romeinen 7 kwijtraakt, dan raak je ook de dierbaarheid kwijt, dan raak je alles kwijt. Het laatste, 4, dan ga ik stoppen. Ik had het al over het verlangen naar de hemel. Dat zuchten, dat dubbele zuchten. Dat doet verlangen naar de zaligheid en de verlossing. En ook dat dubbele zuchten komen we tegen in die brieven van die Madeleine Ballantyne. Bona schrijft in die inleiding dat er groei was in haar geestelijk leven. Hij zegt, haar gemeenschap met de Heere werd hechter en met minder onderbrekingen. Dat ging gepaard met levendige vooruitzichten op de eeuwige heerlijkheid. Ze sprak meer en meer als een vreemdeling. Ja, dat kan niet anders. Als de heerlijkheid dichterbij komt, dan wordt de aarde je meer en meer vreemd. Ze sprak meer met een vreemdeling. In haar brieven gaat steeds meer het heimwee doorklinken. En dat bracht mee dat ze zich op aarde steeds minder ging thuis voelen. Ze kwam er steeds meer achter dat de wereld anders was dan zij. En ze ging ook steeds meer beseffen dat ze pas volmaakt gelukkig kon zijn als ze in de hemel was. Als Christus ons dierbaar is, gaat er in ons hart een sterk verlangen leven om bij hem te zijn. Ik heb een lust om een bonde te wezen en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. Eind 1845 schrijft ze, hoe heerlijk is het om met elkaar te spreken over de koning in zijn schoonheid in dat vergelegen land. Ze zegt tegen die vriendin, verlang je er niet vaak naar om thuis te zijn, verlost van zonde, pijn, verdriet en van alles wat deze aarde tot zo'n wildernis maakt. Afgelopen zondag, schrijft ze, werd er zo heerlijk gesproken over de tekst, die op deze weg wandelt, zoals de dwazen zullen niet dwalen. Tekst uit Jesaja. Die op deze weg wandelt. In het Engels staat er, the wayfaring man, de pelgrim. Dus die op deze weg wandelt als een pelgrim. Het was precies, zegt ze, een woord voor mij. Hij zei dat de wereld maar wat ronddwaalt, want ze zijn geen pelgrims. Maar een gelovige is een pelgrim. Hij is op reis naar huis. En de weg, zegt Jesaja, is zo vlak en zo recht, dat zelfs een dwaas niet kan verdwalen. Later zei ze dat een vriendin een paar dagen bij haar op bezoek is geweest. Ik hoef je niet te vertellen hoe heerlijk het was dat ze weer bij me was. Ik hoop dat u ook zulke vrienden en vriendinnen mag hebben. En als je bij elkaar bent, dat het over deze dingen mag gaan. Het zijn de beste momenten van je leven. Ik hoef je niet te vertellen hoe heerlijk het was dat ze weer bij mij was. Wat doet het goed om in deze wildernis vrienden te mogen ontmoeten. Nou, vanavond hier ook. En ik hoop dat u ook zulke vrienden en vriendinnen mag hebben. Wat doet het goed om in deze wildernis vrienden te ontmoeten. Hoe heerlijk moet het straks dan wel niet wezen om elkaar in heerlijkheid te mogen ontmoeten. Het zal een onuitsprekelijk grote vreugde zijn, want dan zullen we zonder vlek of rimpel zijn. En we zullen hem zien, die veel schoner is dan alle mensenkinderen. We zullen dan elkaar allemaal ontmoeten in het huis van onze vader, zijn vader, en in hem onze vader. O, om bekwaam gemaakt te worden, om deel te hebben in de erven der heiligen, in het licht, bekwaam. bekwaam gemaakt te worden. Na een avondmaal zondag schrijft ze, mogen wij beide onze vermoeide ziel laten rusten aan de boezem van Jezus, om daar te ervaren dat dat een zeer zoete rustplaats is. Toen ik aan de tafel zat, was het net of ik even alleen was met Jezus. O, het was bijna te veel om aan de liefde van Jezus te denken. Zelfs als ik er een beetje aan denk, wordt het me bijna te veel. Wij zullen verheerlijkte lichamen nodig hebben om de volheid van zijn liefde te kunnen bevatten. Wat is het zoet om even van de wereld te zijn en met groot vermaak te mogen zitten onder die plant van naam. Ik moest zuchten toen ik me realiseerde dat ik nog steeds in de wildernis verkeer. Maar als we straks in de heerlijkheid zijn, zal het nooit meer voorbij zijn. Ik ga eindigen. U dan die gelooft, is hij dierbaar. 4 aandachtspunten. Dan wordt het woord dierbaar, het gebed onmisbaar, de zonde bitter, de hemel begeerlijk. Goed om onszelf op deze dingen te onderzoeken. Als Christus mij dierbaar is, zal het uit deze dingen blijken. Als dat zo is, worden wij klein en hij groot. Wij zondaar, hij dierbaar. Ik eindig nog 1 keer het woord aan Madeleine Ballantyne. Daar sluit ik mee af. In een brief schrijft ze in dankbare verwondering over de onbegrijpelijke genade die hen beide, zij en die vriendin, ten deel mocht vallen. En dan schrijft ze, wie komt de eer toe? Aan jou? Aan mij? Nee, Jezus komt alle lof en heerlijkheid toe. Ik leer de laatste tijd, hoe langer hoe meer, wat een verdorvenheid er in mijn hart leeft. En ik ga steeds meer zien dat dit, hoewel het zeer smartelijk is, evenwel een zeer noodzakelijke les is, wat voor verdorvenheid er in mijn hart leeft. Een zeer noodzakelijke les, al is het een pijnlijke les. En dat het een les is uit liefde, omdat het mij Christus des te meer dierbaar maakt. Gisteravond kwam die gedachte ineens bij mij op. Het was alsof een stem tegen mij zei, hoe allerdierbaarst moet Christus voor zijn volk zijn. Zij ontvangen alles van hem. En ze ontvangen alles door hem. O, hoe behoren wij hem lief te hebben. Mijn hart verheugde zich bij de gedachte dat hij zo voor ons allerdierbaarst moet zijn. En toen kreeg ik in 1 keer deze dierbare waarheid te zien, dat hij voor mij alles gedaan heeft. Daar mocht mijn vermoeide ziel rusten. En het is met geen woorden te zeggen hoe zalig dat rusten was. O, dat wij altijd zouden rusten, mag het zo u ook toeroepen, dat wij altijd zouden mogen rusten op deze geliefde en niet steeds zouden komen en weer gaan om weer ergens anders rust te zoeken, maar steeds te rusten. Wie in mij blijft, blijft, blijft. En ik in hem. O, dat wij niet steeds zouden komen en gaan. Om weer ergens anders rust te zoeken. Om het nergens te vinden. O, roept ze dan gunnend uit, dat de hele wereld toch deze rust zou mogen kennen. En wij daarbij, dat zij zo. Geef ik de psalm het duurt? Psalm 18, de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk bewinnen. Psalm 18, de voorzang. Eerste vier zinnen. We hebben precies 12 minuten, dus ik kom er goed af. U kunt het niet al te moeilijk maken. Eerst maar een briefje van een vraag van een briefje, notabene. En verder, als u wat hebt, gaat u maar staan en stelt u dan maar uw vraag hoor. Wilt u iets meer zeggen over het verband tussen u dan die gelooft en is hij dierbaar? Daar ga ik niet altijd voerig op in, dat het wordt onlosmakelijk met elkaar. Hij kan alleen dierbaar zijn door het geloof. En als er geloof is, dan is hij dierbaar. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Geen dierbaarheid zonder geloof en geen geloof zonder dierbaarheid. Ik denk dat ik daar kort alles mee heb gezegd. En anders dan lees je bijvoorbeeld Matthew Henry erover na. Die heeft zulke mooie dingen erover van harte aanbevolen. De vraag was, er was een jong meisje en die sprak met haar, ja, één blik op hem. Maar ja, wat is dat dan door het geloof om te zien op Christus? Ja, dan moet het al vol zijn, hoe is dat dan? En zegt deze vrouw, ja, maar het is door het geloof. Ja, maar zegt ze, wat was het laatste nou?
Dat moet toegepast worden.
Dat moet toegepast worden, jazeker. Ik kom dat in mijn gemeente ook regelmatig tegen, dat je zo praat en over de belofte en de gewilligheid van Christus. Het moet wel toegepast worden. Ik zeg, nou klinkt dat bijna in mijn oren als een soort laatste barrière. Van als daar, het is dichtbij, maar uiteindelijk is het nog niks, want het moet wel toegepast worden. Ik zeg het even een beetje onerbiedig, alsof de Heilige Geest de laatste verhindering is. Want zo klinkt het dan bijna. Ja, eigenlijk ben ik er dan nog helemaal niet mee geholpen, want het moet wel toegepast worden. Natuurlijk is dat waar, maar er klinkt meer een soort afschuiven in van, oh, dus eigenlijk is er nog niks. Die geest die wil het ook toepassen. Anders wordt onderbiedig gezegd, de Heilige Geest als de laatste hindernis. Terwijl juist hij de enige mogelijkheid is en hij is ook zeer gewillig om het ook toe te passen. Indien hij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal mijn vader zijn Heilige Geest geven, degene die hem daarom bidden. Die geest die wil het ook toepassen. Dus het is niet een soort laatste verhindering. Het moet wel gebeuren. Maar de Heer is ook gewillig, niet alleen om de zaligheid bij ons te brengen, maar ook om het in ons te brengen. Maar hij wordt geopenbaard in het woord. Laten wij ook alweer oppassen, laat ik het ook wel even aanknopen, dat niet het gevoel de graadmeter wordt. Het zal niet allemaal zonder gevoel zijn, dat denk ik ook niet. Maar kijk wel uit dat we ook weer niet te veel het gevoel als norm gaan stellen. In de preek voor aanstaande zondag, ik heb vanmiddag juist mijn preek voor zondag klaargemaakt, want morgen heb ik heel dag synode en zaterdag kwam ik er niet aan toe. Maar in die preek, daar ga ik er juist ook op in. Daar zegt van ja, hoe kun je nou weten of het echt is? Hè? Daar zit dat meisje ook mee. En wie zit daar niet mee? Daar hebben we allemaal op zijn tijd soms een strijd mee. Hoe kan ik weten of het echt is? En vaak is dan bij ons de graadmeter van bepaald gevoel. Van verdriet of van verontmoediging of van blijdschap. Maar kijk uit dat gevoel geen graadmeter is. Als iemand wanhopig was, dan was Judas het. Maar hij miste Christus. Dus diepe droefheid, dat zegt ten diepste niks. Want er zijn misschien wel mensen in de hemel die niet zoveel verdriet over de zon hebben gehad als Judas, bij wijze van spreken. Andere mensen, ja, die blijdschap. Blijdschap, natuurlijk zijn er momenten van blijdschap, maar blijdschap op zichzelf zegt ook niet alles. Want er zijn er die het woord met blijdschap ontvangen. Maar het heeft geen wortel. Dus wij moeten ervoor oppassen, wil ik maar duidelijk maken, dat we niet zeggen, ja, de mate van droefheid of de mate van blijdschap. En nogmaals, het zal er niet ontbreken, maar dat is uiteindelijk geen betrouwbare graadmeter. Jonathan Edwards, die zegt, de ware toetssteen, of de toetssteen tussen ware en valse genade. Nou, toen ik dat las, denk ik, nou gaat het komen. U kent het boek van Van der Groen misschien wel, de toetssteen van de ware en valse genade. Edwards die zegt, de ware toetssteen tussen valse, ware en valse genade is, wat zou u zeggen? Hij zei, de praktijk. De vruchten. Ja, het woord is natuurlijk ook een toetssteen, en zeker op zich ook mee eens. He, maar uiteindelijk, de boom wordt aan de vruchten gekend. Dat is uiteindelijk in het woord, zijn dat toch niet in de werkheiligheid, maar het zijn wel de vrucht die de Heere zelf in ons werkt. De catechismus zegt dat ook, opdat wij uit de vruchten van ons geloof verzekerd zijn. Het is niet de grond, de werken, de vruchten, maar het zijn wel de bewijzen daarvan. Ja. Maar het beste kenmerk is, als we weer naar Christus gaan. In het gezelschapsleven zei ze vroeger wel eens, de laatste ontmoeting is de beste verzekering. Ik hoop dat u dat begrijpt. En ervaart. Ja. Nog iemand? Dat kan nog even. De visser. Luther, ik kruip maar weg achter Luther, in dat boek op Psalm 51, dat is zo onderwijzend boek, de Exalto heeft dat in de tijd vertaald, ik kan het u van harte aanbevelen. Luther, het was voor mij een verrassing, ik las dat toen ik een jaar of 20 denk ik, en ja, Luther, die denkt, dat was de man, die had altijd het geloof en het leven, hier sta ik, ik kan niet anders, dat was toch een reus in het geloof, en toen las ik zomaar in dat boek Psalm 51, Luther schreef, soms heb ik helemaal geen zin om te bidden. Ik dacht, die man die moet toch altijd, zodra die man zijn handen valt, er stroomt het leven. Hij zei heel eerlijk, soms heb ik helemaal geen zin om te bidden. Maar toen zei die meneer de visser, dan is het wel hoog tijd om te gaan bidden. En toch. Juist mijn leegheid, juist als er zo ellendig voorstaat. Dat is juist wel de beste reden om daarom juist. Hij zei, wij bidden niet ondanks dat wij zondaren zijn, maar juist omdat wij zondaren zijn. En wij denken vaak ondanks. Ook weer een opmerking. Wij mogen bidden niet ondanks, maar juist omdat je een zondaar bent. Als het ware juist de mensen die het meest in zichzelf, wat die Madeleine ook eigenlijk naar voren bracht, die de grootste schuld en het meest beschaamd zijn, die zijn het meest bij de Heer welkom. Ja.
En we moeten ook wel eens met een koud
toekomst gehad. Dat hij er ongemerkt in meekomt. Hè? Zo is dat. Rutherford, die zegt ergens, we kunnen niet voor de wind zorgen, maar we moeten wel de zeilen hijsen. De wind van de geest. De zeilen hijsen, ja, hij zegt, als die wind nog, maar wij hebben de zeilen niet gehezen, dat is onze eigen schuld, dat scheepje niet vooruit gaat. We kunnen niet voor de wind zorgen, en daar kom je ook wel achter. Daar kom je ook wel achter. Maar we moeten wel de zeilen hijsen. En dan zijn komst verwachten. Nog een laatste opmerking, anders dan gaan we eindigen. Maar als er iemand zegt, ik wil graag even. Of een opmerking, of misschien iets uit uw eigen leven. Dat vind ik ook mooi. Als iemand zegt van, nou, ik hoor iets en dat herken ik. Of, dat is ook mooi. Nou, daar was ik eigenlijk stiekem een beetje op uit. Graag. Meneer de Visser, nog één keer. Ja. Ja.
Dat is dus eigenlijk een zaak, ja, waar wij allemaal op tijd mee bedoeld zijn en ook worden aangevochten. Want is het nou wel echt?
Nou.
En ik ben er zelf eigenlijk verschillende keren door de moeilijkheid getroost dat er in de doodsformulier staat dat de Heilige Geest ons toe-eigen datgene wat wij in Christus hebben.
Ja.
Ja, ook nou de toe-eigening in het de heilige doop, het sacrament van de heilige doop.
Ja.
Eigenlijk als het werk van de drieënige ja. God en met name de heilige Christus.
U bedoelt... Dus dan hoef ik het me niet toe te eigenen, maar dan zal hij het voor mij toe-eigenen. En dat is helemaal waar. Gelukkig is dat zijn werk. Dat is niet juist om ons moedeloos te maken. He, soms dan denk ik dat toen ik jong was, dacht je, ja, he, als ik het nou mezelf een beetje in mijn handen had, eigenlijk is dat natuurlijk vreselijk, he, want dan verwacht ik meer van mezelf dan van de Heer. Maar als nou mijn zaligheid voor 100% in zijn handen ligt, dat is de beste zekerheid. Maar wij willen zo graag toch zelf door onze vingers tussen zitten. En dat betekent eigenlijk dat we onszelf niet goed genoeg kennen. Want anders dan zou je het opgeven. Wat zou er van ons te verwachten zijn? Maar als wij nou goede gedachten hebben van God. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen. Dan komt het. Aan Israël staat tot hun behoud genegen. Zo is God. En daar mogen we hem ootmoedig, maar ook vrijmoedig. En zelfs blijmoedig, was ik pas weer met u Henry, ook blijmoedig aanroepen. We gaan eindigen.
Dominee Den Oudenbeekstra, hartelijk dank voor uw komst.
Ja.
Alsjeblieft.
Dank u.
Het was ja, zeer gewaardeerd. Ik spreek namens allen. Dat vertrouw ik dat het een zeer bemoedigende en warme en inspirerende lezing was. Heel fijn dat u zo... ons iets heeft laten zien van de dierbaarheid van Christus. En er zit stof in voor ons allemaal om mee naar huis te nemen. Dat wij ook daarmee de binnenkamer ingaan. En dat wij ook zoeken en graven in deze goudmijn van de Heer Jezus Christus. Die een onuitputtelijke bron is. Dat we iets van die vreugde in ons leven mogen kennen. Om zo aan hem verbonden te zijn. Dank u wel.
Een beetje een ondeugende vraag aan dominee Rosé.
Het is over half tien.
Is u nou een beetje nader gekomen? Moet u nog verder op internet gaan zoeken wie die is?
Ja, hoor. Broeders, dat zijn we geworden.
Dus schade maakt u openbaar. Zo is dat. Zo is dat. Maar we mogen wel dankbaar zijn dat we dit mogen hebben. En dat de Heer dit geeft. Want laten we dat vasthouden. En niet dat wij dat met elkaar zo maken. Wij kunnen het alleen maar bederven. Maar we mogen wel dankbaar zijn als de Heer ons dit geeft. Hem de dank. Psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog? Ik denk dat we daar de avond goed mee kunnen afsluiten. Psalm 73, vers 13. Zullen we met elkaar danken en bidden. Heere, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ook met hem ons niet alle dingen schenken? Een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. O Heere, wees gij ons alles. Neem alles weg wat uw plaats inneemt. Wat tussen u en ons instaat. Dat kan zoveel zijn, Heere. En het kan ook zo ongemerkt gebeuren. Ongemerkt verachteren. Ongemerkt u kwijtraken. O, wek onze harten op voor het eerst. Of opnieuw. Dat wij niet eerder kunnen rusten en willen rusten. Dan dat Christus ons dierbaar is. Hij alles. Buiten u. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog. Op aarde nemen ze u toch lust, Heere, buiten u. Is toch alles leeg en arm en koud. O, wil gij onze harten vervullen. Verlevendigen. En gedenk ons, Heere. Verbind ons aan u. Dit leert mijn ziel. U achteraan te kleven. Geef ons dat aanklevende leven. Verzoen genadig. Al het onze. En zegen het uwe. Mogen we door uw woord en door dat getuigenis, die wolk van getuigen, o, ze moedigen ons aan en ze sporen ons aan. Ze hebben ook een strijd en een tranen gehad, maar u hebt ze erdoor gedragen en ze zijn thuis gekomen. En nu wij, Heren, o, als er ook hier zijn, we zongen het net, bange nood, bittere smart, die kunnen er zitten. Die daar wat van moeten beleven. In het dagelijkse leven. Of in het geestelijke. Bange nood. Bittere smart. Maar o, die ziel. Die tot u de toevlucht neemt. Met al zijn nood. Met al zijn schuld. O, die zal het ervaren. Dat gij niet beschaamt. Om nou te zinken. Op die grote rotssteen. Wiens werk. Volkomen is mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig God. Daag onze broeder, dominee Procé ook aan u op. Onze broeder dominee Giele. Hij met zijn gezondheidszorgen. Mocht onze broeder Procé in de bediening hier in Middelharnis. En al uw knechten, o, mogen ze alle goed spreken van u. Laat zo uw koninkrijk komen. Christus worden verheerlijkt. Hoor ons en ga met ons. Uit genade. Amen. U alle wel daar.